Oké, ik ga door. We zijn nu in onze tweede preek van de reeks door het boek Rut. Ik weet niet of u aanwezig was de vorige keer toen dat we een ander soort preek hadden, een vertellende preek. Ik zat hier en ik vertelde een verhaal, het verhaal vanuit het standpunt van Naomi. Deze keer gaat het meer een traditionele preek zijn, een gewone preek. Maar misschien om te beginnen is het goed als we eerst gewoon een stuk, een samenvatting geven van die eerste hoofdstuk. Dus van vorige keer. Dus Naomi is een vrouw die alles had verloren. Ja? Haar man stierf. Haar twee zonen waren ook gestorven. En zij hoort dat de hongersnood in Juda is voorbij. En dus beslist ze om terug te keren naar Juda vanuit Moab. Dus zij zegt aan haar twee schoondochters, Rut en Orpa, van jullie mogen hier blijven. Het heeft geen zin om met mij mee te gaan. Want jullie hebben nog heel je leven. Jullie kunnen haar trouwen. Jullie kunnen een gezin beginnen opnieuw. Maar Rut is standvastig, ze is trouw en ze beslist om mee te gaan met Naomi naar Juda. Op een heel onzekere toekomst voor haar. En wat hebben ze? Het zijn twee vrouwen in die wereld. Ja, zonder mannen kon ze niet geld verdienen, kon ze niet werken. Ze was in armoede. Dus wat voor hoop had ze? Dat is een heel donkere situatie. Maar Rut is haar, geeft haar hoop. Rut blijft trouw aan Naomi en kiest om samen met Naomi doorheen deze situatie te gaan. En dus komen we aan hoofdstuk 2, de tweede scène in dit verhaal. En laten we samen dit lezen. Nu, ik weet niet voor de mensen die smartphones hebben en, of een tablet en die misschien de Bijbel op hun smartphone hebben, kan je dit allemaal volgen via de app, YouVersion app. Dus in geval dat je dat gebruikt, je kan het allemaal met je smartphone volgen. Goed, Rut, hoofdstuk 2. Vanaf vers 1, heel het hoofdstuk. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boaz. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem, in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zei tegen haar, ha, mijn dochter. Daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van Boaz terechtkwam, die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boaz kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers, de Heere zij met u. En zij zeiden tegen hem, de Heere zegene u. Daarop zei Boaz tegen zijn knecht, die over de maaiers aangesteld was, wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zei, dat is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Zij laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven achter de maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Zij heeft bijna niet binnen gezeten. Toen zei Boaz tegen Rut, u hebt het gehoord, nietwaar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker arenrapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die zij aan het maaien zijn, en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zij zich neer naar de grond en zei tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Boaz antwoordde en zei tegen haar, het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten, en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heere uw daad verhelden, en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En zij zei, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost, en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Toen het etenstijd was, zei Boaz tegen haar, kom er hierbij en eet van het brood en doop een stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij naast de maaiers en hij reikte haar geroosterd koren aan. En zij at en werd verzadigd en hield nog over. Toen zij opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Boaz zijn knechten, laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen, en bestraf haar niet. Zo raapte zij aren op de akker tot de avond, en wat ze geraapt had, klopte ze uit. Het was ongeveer een eva herst, en zij pakte het op en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat ze geraapt had, ook haalde zij tevoorschijn wat zij overgehouden had, toen ze genoeg gegeten had, en gaf het haar. Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar, waar heb je vandaag aren geraapt, en waar heb je gewerkt? Mogen hij die naar je omgezien heeft gezegend worden? En zij vertelde haar schoonmoeder bij wie ze had gewerkt, en zei, de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb, is Boaz. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter, mogen hij die zijn goedertierenheid niet onthouden heeft, aan de levenden en aan de doden gezegend worden door de Heere. Verder zei Naomi tegen haar, die man is nauw aan ons verwant. Hij is een van onze lossers. En Rut, de Moabitische, zei, bovendien heeft hij tegen mij gezegd, u moet dicht bij mijn knechten blijven, totdat zij met heel mijn oogst klaar zijn. Naomi zei tegen haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat je met de meisjes die voor hem werken meegaat, zodat je op een ander akker niet lastig vallen. Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boaz om aren te rapen, totdat de herfstoogst en de tarweoogst voorbij waren, en zij bleef bij haar schoonmoeder. In deze tweede scène ontmoeten wij een nieuwe personage, een nieuwe speler in dit toneelstuk. Een zekere Boaz. En het wordt meer duidelijk met Boaz dat eigenlijk God is achter de schermen en hij is bezig. We lezen bijvoorbeeld in vers 3 dat aan het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van Boaz terecht kwam. Het overkwam haar. Nu, het is duidelijk dat de schrijver wil duidelijk maken, ja, dit is geen toeval. Hier zit God achter. Dit is geen toeval. Is dat herkenbaar voor sommigen van ons? Als kinderen van God kunnen wij soms ook terugkijken in ons leven en zien, herkennen waar dat God had gewerkt. En dan zien we, ja, dat was geen toeval dat ik op dat moment in die plaats was. Of dat was geen toeval dat ik op dat moment contact had met die persoon. God zat erachter. En dat is hetzelfde hier. We zien, God wordt niet heel duidelijk genoemd. Het is niet van God deed dit en God deed dat. Nee, het is in het dagelijks leven dat God is bezig achter de schermen. Het is geen toeval, maar God heeft alles geleid. Wie is Boaz? Wel, we lezen in de tekst dat hij is een verwant van Elimelech. Dat is de man, de gestorven man van Naomi. Dus de lezer wordt onmiddellijk aangemoedigd om te gaan denken, zou Boaz misschien Naomi en Ruth kunnen helpen? Hij is familie van hen. Misschien had hij een bron zijn van hulp voor Naomi en Ruth. En dan op het einde van de hoofdstuk, in vers 20, ontdekken wij dat hij is niet alleen een verwant, hij is ook een van de lossers. Een van de lossers van het gezin. Nu, wat is een losser? In het Hebreeuws is dat goel. Dat is het woord in het Hebreeuws, daar is goel. En dat heeft een bepaalde betekenis. Ik ga dat uitleggen. Nu, in die tijd hadden ze geen welvaartssysteem, gelijk dat wij nu hebben. Ja? Er was geen christelijke mutualiteit, er was geen sociale zekerheid. Er was geen systeem om mensen te zorgen, voor mensen te zorgen die in armoede geraakten of wat dan ook. De enige dat mensen hadden in die tijd was hun familie. Hun familie was hun sociale zekerheid. Ja? En in de wet van Mozes had God voorzien in een vangnet voor Israëlieten die in sociale nood belanden. Ja? Dus God had voorzien voor mensen die misschien financiële nood hadden, die in armoede geraakten. In die tijd de meerderheid van de bevolking waren boeren. En zoals jullie weten, boeren zijn totaal afhankelijk van het weer. Als het niet regent, is er geen oogst. En als er geen oogst is, is er geen geld. Is er geen eten. Is er geen manier om te overleven. En is er armoede. Dus we waren heel afhankelijk van het weer. We zien dat al met de situatie van Elimelech en Naomi. In het begin moesten ze gaan vertrekken naar Moab, omdat er hongersnood was in Juda. Misschien had het niet geregend voor een tijdje. Dus het was een zeer onzeker leven. En sommige Israëlieten geraakten in de financiële problemen, omwille van, omdat het zo onzeker was. Ze waren zo kwetsbaar, zo afhankelijk van het weer. En sommigen moesten bijvoorbeeld hun land verkopen om eten te kunnen kopen. Ja, dus als ze in financiële nood zijn, dan kunnen ze wel nog hun land verkopen. En nog erger, sommigen moesten zichzelf verkopen als slaven. Omdat ze het helemaal niet meer konden overleven. Maar God had voorzien om een manier om zichzelf te redden uit die situaties. En dat was via een goel, via een losser. En ik ga even uit Leviticus lezen. Leviticus hoofdstuk 25, vers 25. En daar staat er, de herziene vertaling lezen. Wanneer uw broeder in armoede raakt en een deel van zijn bezit moet verkopen, dan moet zijn losser komen die nauw aan hem verwant is en vrijkopen wat zijn broeder heeft verkocht. Ja? Wanneer uw broeder in armoede raakt en een deel van zijn bezit moet verkopen om te overleven, dan moet zijn losser, zijn goel, komen die nauw aan hem verwant is en vrijkopen wat zijn broeder heeft verkocht. Ja? Dus er is een situatie waarin dat iemand anders, een losser, kan het terugkopen. Kan zijn schulden als het ware terugkopen, zodat dat land opnieuw gegeven wordt aan die Israëliet die in armoede is geraakt. Nu, als we dat een keer toepassen op de situatie van Naomi. Zij had land, maar ze had dat verkocht, of het land van Elimelech. Zij hadden dat verkocht om te kunnen overleven. Naomi en Ruth waren dus kwetsbaar. Ze hadden geen land waarvan ze konden eten krijgen. En nog erger, ze hadden geen mannen in het gezin die konden gaan werken. Volgens de wet moest de losser dus het land terugkopen en geven aan het gezin van Elimelech. Dus aan Naomi. Ja? Maar, er is een probleem. Naomi heeft geen kinderen. meer. Dus aan wie zou het land gegeven worden? Aan Naomi. Maar dan zal het opnieuw direct weggaan, omdat ze heeft niemand om dat land te erven. Er is niemand die dat land zou erven. Dus dat is geen oplossing. Het valt onmiddellijk weg, omdat Naomi geen kinderen, geen zonen heeft om het land te erven. Dus het is opnieuw uit het gezin. De familie verliest het land dan opnieuw. Dus, een tweede wet komt aan bod. Het lieveraadshuwelijk. Ik hoop dat ik dat juist heb gezegd. Of het zwagershuwelijk. En dat is in Deuteronomium 25. Dus een keer 25. Deuteronomium 25, vers 5 tot 7. Deuteronomium 25, 5 tot 7. Wanneer broers bij elkaar wonen en een van hen sterft zonder dat hij een zoon heeft, dan mag de vrouw van de gestorvene niet de vrouw van een vreemde man buiten de familie worden. Haar zwager moet bij haar komen en haar voor zichzelf tot vrouw nemen en zo zijn zwagerplicht tegenover haar vervullen. En het moet zo zijn dat het eerste kind dat zij baart, op naam van zijn gestorven broer zal staan, zodat diens naam niet uit Israël wordt uitgewist. Oké? Dus als een man van een vrouw staat, zonder kinderen, dan is er kans, zonder zonen, moet ik zeggen, want in die tijd waren de zonen die erven, dan was er een situatie waar dat gezin zou niet meer kunnen, de naam van dat gezin zou gedaan zijn, zou uitsterven. Dus dan was het de plicht van een verwant, een broer van de gestorvenen, om te trouwen met de weduwe en kinderen te verwekken, zodat zijn gestorven broer nog altijd door hem kinderen heeft. Zodat, en die kinderen zouden volledig in naam zijn van de gestorven man. Ja? Dat is misschien een beetje ingewikkeld. Dat was de wet toen. En de bedoeling was om mensen die in moeilijke situaties terechtkomen, om hen te helpen. Zodat er geen einde is aan hun land of hun erfenis. Zodat ze altijd toch nog iets hadden, zekerheid hadden om van te leven, land om van te leven. Dus als we dat opnieuw nu toepassen op de situatie van Naomi. Zij had dus geen zonen en volgens de wet moest dus de losser, de goel, niet alleen het land vrijkopen, maar ook trouwen met Naomi om zonen te verwekken. Deze zouden het land erven in de naam van Elimelech. Maar er is een probleem. Het is heel ingewikkeld, de situatie met Naomi. Naomi is te oud om kinderen te baren. Dus valt het aan Ruth om kinderen te baren in naam van haar gestorven man Mahlon. Het is duidelijk dat dit een grote prijs is voor de losser. Hij moest ten eerste de schulden afbetalen. En hij zou het niet voor zichzelf krijgen. En dat ging volledig naar de familie van Naomi. Hemzelf zou er niks van krijgen. Maar hij moest dus eerst de schulden afbetalen. Het land vrijkopen. En geven aan Naomi, haar familie. Of Elimelech. Dan moest hij ook trouwen met een Moabitische vrouw. Nu, zoals jullie waarschijnlijk weten, de Moabieten waren vijanden van de Israëlieten. Er was geen goede verhouding tussen die twee. Dus om een Moabitische vrouw te trouwen, dat was een grote vraag. En zelf zal die losser niks krijgen. Alles blijft in naam van de gestorven man. Dus het is een heel grote prijs. En de vraag is, wie zou zoiets doen? voor Naomi en Ruth. Je ziet hun situatie, het is heel moeilijk. Dus het is een onmogelijke situatie bijna. En de vraag is, wie zou zoiets doen voor hen? Wie zou hen verlossen uit die situatie? En de vraag die meer en meer naar boven komt, nu dat Boaz wordt toegevoegd in dit drama, in dit verhaal, is, zou Boaz bereid zijn om die prijs te betalen, om Naomi en Ruth te verlossen uit hun armoede? Zou Boaz dat doen? Dat is de vraag die nu naar boven komt. Nu, het is duidelijk dat Boaz is een vrome, Godvrezende man. We lezen dat hij zijn arbeiders zegent, dat zij hem ook zegenen. Hij heeft dus een duidelijk goede band met zijn arbeiders, zijn werkers. Hij liet ook toe dat armen graan zouden verzamelen op zijn akkers. Dus hij past de wet toe van God. God had voorzien in de wet ook dat armen mochten aan de rand van de akkers gaan verzamelen. Dat moest voor hen zijn. Plus, hij behandelt Ruth met bijzonder respect en toont genade aan haar. Hoe doet hij dat? Op drie manieren. Eerst, hij voorziet in haar veiligheid. We moeten herinneren dat voor Ruth als vrouw alleen een vreemde vrouw van buitenlandse origine om op de velden te gaan werken, dat was niet veilig. Dat was helemaal niet veilig. Er was kans op verkrachting, op doding. Het is helemaal niet veilig voor haar. Ja? Dus zegt hij aan Ruth, blijf hier, blijf op mijn akkers. Ik zal voorzien in jouw veiligheid. Ja? Dus hij toont genade door haar te beschermen. Tweede, hij geeft haar voedsel. Dat lezen we in vers 14 van Ruth 2. We lezen daar... Toen hij het etenstijd was, zei Boaz tegen haar, kom er hierbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers en hij reikte haar geroosterd koren aan. En zij at en werd verzadigd en hield nog over. Dus hij is zeer gastvrij. Zij heeft meer dan genoeg. Ze krijgt meer dan genoeg eten. Hij toont genade, vriendelijkheid naar haar toe. En ten derde, hij verwelkomt haar als deel van Gods volk. Misschien is dit het meest krachtige boodschap. Of het meest krachtige dat Boaz doet voor haar in dit hoofdstuk. Hij behandelt haar niet als een buitenstaander, maar beschouwt haar als deel van Israël. Dat kunnen we zien in vers 10. Nou, Ruth vraagt aan Boaz, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Ruth weet heel goed dat zij van Moab is en dat zij eigenlijk niet veel respect krijgt of verdient in de ogen van de Israëlieten. Boaz antwoordde en zei tegen haar, het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt. En hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heere uw daad verhelden en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. Boaz begrijpt dat Ruth heeft zich bekeerd. Zij heeft toevlucht gezocht onder Yahweh, de God van de Israëlieten, de God van Israël. Zij heeft gekozen voor Israël. En Boaz weet dat God hem wil gebruiken om haar gebed te verhoren. Boaz begrijpt dat God hem gebruikt op dat moment om haar gebed te verhoren. Zij heeft haar lot gebonden aan Yahweh, aan de God van Israël. En Boaz ziet dat en beseft dat. En hij beseft ook dat God misschien hem wil gebruiken om haar gebed te verhoren. Dus verwelkomt hij haar, geeft hij haar voedsel en voorziet hij in haar veiligheid. Nu, volgens de wet van Mozes, de armen en vreemdelingen mochten herst verzamelen die op de grond gevallen was. En aan de randen moest er ook niet, zoals ik al zei eerder, mocht er niet geoogst worden. Dat was voor de armen en de vreemdelingen. Maar Boaz gaat nog verder dan dat voor Ruth. Want we lezen in vers 15 en 16. Hij zegt, toen zij opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Boaz zijn knechten, laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen en bestraf haar niet. Dus eigenlijk gaat Boaz nog verder dan wat de wet verwacht. Ja, hij laat toe dat ze ook gaat verzamelen in plaatsen waar dat eigenlijk dat ze niet aan mocht. Dat niet voor de armen en de vreemdelingen was voorbeeld. Plus hij zegt, laat wat met opzet vallen, zodat zij kan het dan oprapen. Zij is dan in haar recht om dat op te rapen. Dus Boaz gaat verder dan wat de wet zegt. Hij volgde niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet. Dat is een belangrijk punt. Hij volgde niet alleen de letter van de wet. En hij deed niet alleen wat het minimum was om als goede Israëliet te zijn, maar hij volgde ook de geest. Hij ging nog verder. Waarom? Omdat hij besefte, hij begreep waarom God die wetten had ingesteld. Om te zorgen voor de armen en voor de vreemdelingen. En hij ging daarin mee. Hij was akkoord met dat. Het was een vreugde voor hem. Hij begreep Gods hart om te voorzien voor de armen en de vreemdelingen. Dus wat voor man is Boaz? Welk beeld krijgen wij van deze man? Nou, het is een man naar Gods hart. We zeggen dat van koning David, die eigenlijk, als je op het einde van het boek lezen we dat koning David is een nakomeling van Boaz. Maar Boaz, zoals zijn overkleinzoon of wat dan ook, is ook een man naar Gods hart. En de vraag die we mee blijven is, zal hij de hoge prijs, aangezien dat hij een man naar Gods hart is, aangezien dat hij trouw is aan het verbond, dat hij God volgt met heel zijn hart, zal hij de hoge prijs betalen om Naomi te verlossen? Als iemand het zou doen, dan is het Boaz. Dat is de boodschap die wij krijgen. En voor Naomi en Ruth, de hoop neemt toe. Ze beginnen, op het einde lezen we, dat Naomi beseft wie Boaz is. En ze ziet, misschien gaat God Boaz gebruiken om ons te redden. Nu, wij kennen het verhaal. Wij weten dat uiteindelijk Boaz zal Naomi verlossen uit haar situatie. Door met Ruth te trouwen. En hij zal redding brengen voor Ruth en Naomi. Nu, Boaz was een bruikbaar instrument in Gods handen om die redding te brengen voor Naomi en Ruth. Omdat hij een man naar Gods hart was. Hij volgde niet alleen de letter van de wet, maar de geest ook. Zijn hart was besneden. Hij deelde Gods visie. Hij was een man naar Gods hart. En wanneer hij een nood zag, hij zag Ruth op zijn velden, hij zag een nood, een situatie, wist hij hoe hij moest reageren. En hij kon op een rechtvaardige manier reageren op die situatie. Wat met ons? Volgen wij alleen de letter van de wet, of volgen wij ook de geest van de wet? Doen wij wat het minimum is om christen te zijn? Of gaan we volledig ervoor? Radicaal ervoor? Zijn we radicaal toegewijd aan Gods visie? Wat mij aanspreekt in dit verhaal, in dit hoofdstuk, is dat Boaz moest niet gaan opzoeken, wat moet ik nu doen in deze situatie? Hij moest niet ergens raadplegen of naar een handleiding gaan of hij moest niet, ik weet echt niet wat ik moet doen. Hij moest niet gaan opzoeken. Wat is Gods wil in deze situatie? Nee. Zijn reactie is spontaan. Het komt vanuit zijn hart. Het is spontaan, het is geen plicht. Het is niet van, oh, ik moet dit nu doen. Nee, het komt vanuit zijn hart. Het is spontaan. Zijn leven, zijn prioriteiten waren al volgens Gods wil. Hij leefde al volgens Gods wil. Dus wanneer een bepaalde situatie op zijn pad kwam, kunnen we ergens zeggen dat God verwachtte dat Boaz zou reageren op een gepaste manier. God kon hem gebruiken omdat Boaz leefde als een trouwe en verantwoordelijke kind van God. Nu, ik hoor vaak het volgende. Ik hoor vaak mensen zeggen, het leven van een christen is niet gemakkelijk. Die regels die wij moeten volgen, die zijn moeilijk. En dat is niet bijbels. Jezus zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Voor Boaz, genade tonen aan Ruth was geen beproeving, het was geen last. Ja, het kostte hem iets. Het kostte hem iets, maar hij ondervond vreugde in het naleven van de wet. De wet volgen was iets dat hij deed met vreugde. Het was geen last voor hem. Waarom? Omdat zijn prioriteiten, zijn verlangens waren in lijn met die van God. Hij was een man naar Gods hart. Willen wij bruikbaar zijn voor God? Willen wij deel zijn van zijn plannen? Dan moeten we nu al leven als een discipel. Dan moeten we nu al beginnen God volgen in ons dagelijks leven. En dan leren wij reageren op de gepaste manier wanneer God een bepaalde situatie op ons pad brengt. Dan gaan we handelen niet op een geforceerd manier, niet uit plicht, maar spontaan. Uit een hart die besneden is. Een hart die hetzelfde visie heeft als God. Ik wil eindigen met deze vraag. Hoe kan God redding en herstel brengen in jouw relaties door jouw trouw aan zijn verbond? God had dus Boaz kunnen gebruiken om redding en herstel te brengen voor Naomi en Ruth. Hoe kan God ons gebruiken om hetzelfde te doen in onze situaties? Nu, meestal werkt God niet door wonderen of door het bovennatuurlijke. Meestal gaat dat gewoon in het dagelijks leven. Meestal is het gewone mensen, gewone situaties die God gebruikt om zijn plannen voor te zetten. En hij wil ons inschakelen om mensen dicht bij hem te brengen en te zegenen. Nu, ik kwam deze citaat tegen van Tim Keller, de bekende Amerikaanse voorganger in New York. Hij zei, vriendschap is misschien de enige manier dat ik van weet om iemand zijn leven te veranderen. Vriendschap is misschien de enige manier dat ik van weet om iemand zijn leven te veranderen. Als je terugkijkt naar jouw leven, wanneer heb je het meest gegroeid, geestelijk? Is dat door te gaan studeren op je eentje, of boeken te lezen, of preken te luisteren, te beluisteren? Als ik kijk naar mijn eigen leven, zie ik dat de echte, diepgaande verandering gebeurt altijd in de context van vriendschap, van relaties met mensen. In je familie, in je huwelijk, in je vriendenkring. Het is door die relaties dat je wordt gestimuleerd om te gaan groeien in jouw geestelijk leven. Daarom is gemeenschap in de kerk zo belangrijk. We hebben elkaar nodig om te groeien. Om geestelijk te groeien. Als dat het geval is, dan vraag ik mij af, hoeveel van onze tijd en energie investeren wij in relaties? Hoeveel van onze tijd en energie investeren wij in mensen? Hoe regelmatig nemen we gewoon de tijd om rustig even te zitten en te spreken met iemand? Nemen we daar tijd voor? Als dat is waar dat de echte verandering gebeurt, als dat zijn de momenten niet de momenten waar dat je je e-mails bekijkt of waar dat je het wat opruimt. En ik zeg niet dat die dingen niet belangrijk zijn, maar wanneer dat je echt vruchtbaar wil zijn in Gods koninkrijk en verandering wil brengen in de leven van mensen, dan moeten we tijd investeren in mensen. Dan moeten we aanwezig zijn in hun leven. Dan moeten we tijd nemen met hen. Op een gegeven moment besefte ik dat ook. Als ik vruchtbaar wil zijn in Gods koninkrijk, dan is er eigenlijk maar één iets dat de moeite waard is om tijd en energie in te investeren, behalve mijn relatie met God. Het is niet geld, het is niet bezittingen, het is niet zelfs gezondheid, het zijn niet mijn prestaties of mijn comfort, want al die dingen zullen sterven met mij. Het enige, behalve mijn relatie met God, zijn andere mensen. Want mensen hebben eeuwige waarde. Wij geloven in de opstanding. Mensen hebben eeuwige waarde. En voor mij was dat eigenlijk een openbaring. En het motiveerde mij om kerkelijk werk te doen. Omdat ik weet, investeren in mensen is de moeite waard. Net zoals Boaz wil God ons gebruiken om redding en herstel te brengen voor anderen. Maar we moeten bruikbaar zijn. Net zoals Boaz moeten wij gekenmerkt zijn door een leven van discipelschap, waarin we Gods hart delen en hem gehoorzamen uit liefde, niet uit plicht. Dus zijn er bepaalde relaties of vriendschappen waarin jij aanvoelt dat God wil je tijd en energie in investeren? Dat kan binnen of buiten de kerk zijn. Dat kan een familielid zijn, dat kan een kennis zijn op je werk, dat kan een buur zijn, dat kan een christen zijn, dat kan een niet-christen zijn. Iemand die God op je hart legt om tijd mee door te brengen. En je moet keuzes maken. Je kan niet iedereen gaan investeren in iedereen. Ik hoorde ook van Tim Keller in dezelfde preek. Hij zegt dat we misschien tussen 6 en 12 echte diepgaande vriendschappen hebben in ons leven. Tussen 6 en 12. Waar dat het echt diep gaat. En waar dat je echt verandering kunt brengen. Dat is niet zoveel. Dus we moeten keuzes maken. Wie ga ik in investeren? Wie roept God mij om in mijn tijd en energie in te investeren? En dan moeten we beginnen met aanwezig te zijn. Tijd door te brengen met die persoon. We hoeven niet al de antwoorden te hebben. We moeten daar gewoon zijn voor iemand. Vorige keer hebben we gezien hoe Naomi nog nooit iemand zo trouw had gekend als Ruth. En in het verhaal van Naomi en Ruth zien we de kracht van vriendschap. Ruth was trouw naar Naomi toe. Ze was toegewijd. En het is door haar, door hun vriendschap, dat ze hebben kunnen verandering zien. Dus laten we gebruik maken van die tijd met mensen. Laten we God gaan zoeken. Wie moet ik tijd in investeren? Zodat we mogen vruchtbaar zijn voor hem. Zodat we mogen herstel en redding brengen voor mensen. Laten we afsluiten met gebed. Hemelse Vader, dank u wel voor het prachtig verhaal van Naomi, Ruth en Boaz. Gewone mensen die een gewoon leven hadden, die hun best deden om trouw te zijn aan u. Heer, we zien dat u aan het werk bent. Zelfs al zien we het niet altijd, u bent soeverein en u bent bezig in de levens van mensen, ook in ons eigen leven. Heer, wij willen bruikbaar zijn voor u. Wij willen een instrument zijn in uw handen om redding en herstel te brengen voor anderen. Voor de mensen die wij kennen. Heer, toon ons, geef ons wijsheid. Waar we moeten onze tijd en energie in investeren. Wat onze prioriteiten moeten zijn. Zodat we net zoals Boaz kunnen spontaan ingaan op situaties die u op ons pad brengt. Dat we weten hoe we moeten reageren. Dat het voortkomt uit een hart die volledig toegewijd is aan u en die gericht is op u en die u wil kennen. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.
Dank David voor uw bemoedigende woorden. En inderdaad, het boek Rut is inderdaad een prachtig boek. Het heeft mij ook weer opgevallen als je dat vluchtig leest. Het lijkt zo romantisch allemaal. Hè? Maar als je dieper op ingaat, dan zie je dat het allemaal zo romantisch niet is. Een romantisch koppel is leuk, hè. Als je dat ziet. Bavo. Maar soms... Hè? Dan zien we... Ik ben nu met een draaikweet natuurlijk. Weet wat ik nog wilde zeggen, en dat is in feite het verhaal in heel de lijn van het boek Rut, maar ook in ons leven. Als wij trouw zijn aan God, dan God zich ontfermt over ons. We zien dat bij Rut, we zien dat bij David, we zien dat bij vele anderen, we kunnen dat ook merken in ons eigen leven. Als wij trouw zijn, dan zegent God ons. En dat komt hier heel duidelijk in voor in het boek van Rut. De omstandigheden voor haar waren niet zo heel goed. En toch, God ontfermt zich. En ik denk dat we dat ook mogen vasthouden, dat God zich werkelijk ontfermt over ons, als wij blijvend bij hem, dicht bij hem. Bavo, zou je ondertussen de kinderen wel gaan halen? Altijd bemoedigend om dat te mogen horen. En inderdaad, tijd steken in vriendschappen, tijd steken in mensen is ook zo belangrijk. Dat is ook een gebedspunt dat we misschien mogen meenemen om, ja, wat wil God in feite van ons? Waar willen we onze tijd insteken? Zo, dan gaan we nog afsluiten met de mededelingen. In het kort, eerst willen we misschien een gebed vragen voor Rita, die een onderzoek heeft op donderdag. En tevens willen we ook nogmaals, zoals jullie misschien nog niet weten, maar de grote zondagschool is geschilderd door Eddie. En dan moet je eerlijk zeggen, het is heel prachtig, mooie kleur. Bedankt alvast. En een goede zondag.